kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Hey, Lucas hier. We hebben vandaag een heel erg leuke aflevering voor je over de bijzondere mini-dino's van Europa. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, nog even dit. Onbehaarde Apen gaan live een uitzending opnemen en daar kun jij bij zijn. Als je naar nrc.nl/theaterkikker gaat, kun je kaartjes kopen. Ze gaan hard, er zijn er nog wel wat, dus wees er snel bij. In Utrecht gaan we op 6 mei, dus met Gemma en Hendrik erbij, een aflevering opnemen. Koop een kaartje, wees erbij, krijg een drankje en dan zien we je daar.
Daar is het kasteel. Wauw.
It's the Nobche Castle.
Yay, we're
and
here.
It's still standing. It hasn't fallen down yet. If I had the money, I would buy and renovate this castle.
There's the castle. Anne Martens zag dit kasteel op haar rondreis door Roemenië. En het was een kasteel van een bijzondere figuur van baron Franz Nopcia. En hij speelt een bijzondere rol in dit verhaal over de ontdekking van de mini-dino's van Europa. En Anne Martens zit vandaag hier in de studio. Hallo.
Hallo.
Wil je even voorstellen, wie ben je en wat kom je vertellen?
Ik ben wetenschapsjournalist. Ik heb ooit aardwetenschappen gestudeerd, dus vandaar mijn interesse in dinosaurussen en geologie. En ik was inderdaad 1,5 jaar geleden in Transylvanië op reis, samen met de Britse paleontoloog Gareth Dyke. Hij is vogelexpert, tenminste vliegende dino-expert en ouderwetse vogelachtige expert.
Ja, vogels zijn dino's natuurlijk, dus
precies,
als je zegt
ja.
Vliegende dino-expert, ben je automatisch eigenlijk vogelexpert.
Inderdaad. En we hadden besloten om een trip te maken door Transylvanië in de voetsporen van Franz Nopcia.
Ja, en we gaan het vandaag uitgebreid hebben over hem en over zijn bijzondere inzichten. En om over dino's, het gaat over dino's, het gaat over het verleden van de aarde. Dus Gemma Venhuis is ook aangeschoven.
Oud-studiegenoot van Anne, ja, daar wil ik natuurlijk bij zijn. Ja, nou was paleontologie nooit mijn beste vak. Daarom ben ik nu maar biologie-redacteur geworden. Nou, af en toe ook over paleontologie. Maar ik vind het nog wel heel erg leuk. En ik heb dus niet onthouden van al die colleges dat er überhaupt Europese mini-dino's bestonden.
Ik ook niet.
Dus, nou, maar daarom was jouw artikel een groot eye-opener en ik ben heel benieuwd.
Ja, Anne Martens, je hebt vorige week een groot stuk in NRC over Nopcia en zijn mini-dino's. Mm-hmm. Jij bent hem ook achterna gereisd. Daarvoor ging je naar Roemenië. Vertel even hoe dit verhaal begint. Hoe kwamen we in Roemenië terecht? Hoe kwam jij in Roemenië terecht voor dit verhaal?
Nou, ik kwam via LinkedIn weer in contact met een paleontoloog, Gareth Dyke. En ik had hem vroeger ooit eens voor een televisieprogramma geregeld. Die ging over vliegende dinosaurussen, van over de evolutie van hoe dat vliegen ooit ontstaan is. En via LinkedIn kwamen we met elkaar in contact. En toen zei ik tegen hem, ik wil eigenlijk altijd nog een keertje een dinosaurus opgraven. Dat staat al heel lang op mijn bucketlist. En toen zei hij, kom maar eens een keer mee naar Roemenië. Ik ga daar elk jaar een paar keer naartoe, vooral naar Transylvanië. En toen vertelde hij me eigenlijk dus over wat voor dinosaurus je daar kan vinden. En over een bekend figuur daar zo.
Ja, want ik denk bij aan Dracula. Ja,
bekend figuur Transylvanië, dat is snel uitgeteld.
En draken, denk je natuurlijk ook.
Ja.
Dus misschien komt dat wel ergens vandaan. Namelijk dus dat er vroeger dus in het late krijt, veel dinosaurussen leefden.
Ja, want jij zegt van ik wil een dino opgraven. En een paleontoloog zegt dan gelijk van kom dan naar Transylvanië. Want dat staat dan kenbaar bekend als een plek waar je dino's kan vinden.
Ja. Klopt, ja.
En dat is een gebied in Roemenië, een streek in Roemenië.
Ja, het is een provincie van Roemenië, ja. Het is een beetje heuvelachtig, best veel, een beetje platteland is het. Tenminste, mijn ervaring is dat het veel landbouw plaatsvindt daar, met hele rare hooibergen ook. Dat is heel typisch voor die streek. Hele hoge hooibergen en overal zit een stok in het midden.
En dat is, dus dat jij rijdt daar over het land op zoek naar dino's? En ja. Wat voor, ik bedoel, ik kan me voorstellen, nou ja, misschien moet je wel op de akkers zijn, dat weet ik niet. Maar jij zegt, ik wil een dino vinden. En waar neemt een paleontoloog je dan mee naartoe?
Ja, naar een beetje een soort van zandweggetjes. En dan stop je ergens en dan weet hij ergens dat er een soort ontsluiting is. Zo heet dat in de geologie. Dat betekent dus dat er een soort van echt de aardlagen aan het oppervlakte zijn. Dus dat het niet begroeid is met gras of iets anders. Maar dat je echt de aardlagen, verse aardlagen ziet. En
dat er geen begroeiing overheen ligt of zo. Want dat is natuurlijk, er liggen natuurlijk op veel meer plekken misschien oude aardlagen bloot. Maar dan als er een bos overheen ligt, dan ben je als paleontoloog snel klaar.
Ja. Maar ik herinner me nog wel van onze aardwetenschappen veldwerken. Dat ook in een ontsluiting, ik bedoel, het is niet dat de dinobotten daar voor het oprapen liggen. Of de fossielen überhaupt.
Nee, dus je moet heel veel geduld hebben. Want ik heb zelf ook niks gevonden. Dus daar baalde ik nog steeds van. Dus mijn bucketlist is nog steeds niet vervuld. Maar inderdaad, die paleontologen die daar dan komen, die gaan dan met een groepje. Ja, gaan ze gewoon een paar uur zoeken en gaan ze gewoon die helling aflopen. Of veel vinden ze ook blijkbaar bij rivierbeddingen, waar dus de rivier het gesteente schoon slijpt. En dan kan je dus soms ook in het gesteente daar, ja, want die botten zijn dan iets harder dan het omliggende zandgesteente of het kleigesteente. En dan steekt dat een beetje uit. Dus op die manier vinden zij dus wel botten.
En wat voor grootte moet ik dan aan denken? Kippenbotjes formaat of...
varieert, kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn.
De beroemdste opgraafscène zit volgens mij in Jurassic Park. Met een kwastje vegen ze dan ongeveer het zand af van een heel skelet. Maar inmiddels weet ik dat, dat vind je eigenlijk bijna nooit. Als je een dinofossiel vindt, zijn het bijna altijd stukjes, toch?
Ja, denk het wel.
Kleine puzzelstukjes, bot en tand misschien.
Ja, volgens mij is het vrij zeldzaam om echt een heel exemplaar te vinden.
Ja. En je zei het al even in het begin van hier in Transylvanië vind je dan vooral, komen dan aardlagen naar boven uit het krijt.
Mm-hmm.
En dat is het laatste tijdperk van het dino-tijdperk eigenlijk. De laatste fase voordat een grote planetoïde een einde maakte.
Ja, heb jij NRC gelezen afgelopen week? Ja, dat was in de vorige podcast natuurlijk al even.
Ja, voor wie meer over planetoïde wil weten inderdaad, luister die vorige aflevering. Maar dat is... Weet je, het is de zwanenzang van de dino's eigenlijk. Daar hebben we het over. Over de laatste keer dat de dino's nog één keer mogen schitteren voordat ze worden uitgeroeid.
Dat ook. Maar het is natuurlijk ook, daarvoor gingen ook dino's dood. Dus het is niet alleen maar dat elke fossiele dino die gevonden wordt door de meteoriet is omgekomen.
Nee, maar ik bedoelde, het was het laatste hoofdstuk van de dino's. Dat is wel het krijt waar we het over hebben.
Ja, ja.
Want je hebt ook nog vroeg krijt en laat krijt, maar dit is dan
nee,
echt...
Nee, het gaat om laat krijt. Ja, klopt.
Maar ik ben ook zo benieuwd naar die Noptia. Dus geen graaf Dracula, maar wel een baron. Dus ook wel van adel.
Ja. Want inmiddels weten paleontologen dat ze veel dino's kunnen halen in Transylvanië. Maar die Noptia was de eerste die daar eigenlijk die Transylvanië op de kaart zette als... dino vindt plaats.
Ja, hij vond de eerste, of eigenlijk vond zijn zusje de eerste dinosaurusbotten van Centraal-Europa. Dat was eind 19e eeuw. Toen is zij een keertje op het landgoed van die Noptia, want het was dus een baron. Dus ze hadden een groot kasteel of misschien wel meerdere landgoederen. En zijn zusje is een keertje thuisgekomen met een steen waaruit wat stukjes bot staken. En Noptia was zelf toen 8 jaar en zijn zusje was 5 jaar jonger. En toen gaat het verhaal, tenminste in zijn memoires schrijft Noptia, dat hij toen meteen dacht van, dit is een bijzondere vondst.
Klinkt al, bijzonder. Oké, niet dat hij meteen wist dat het een dino was, dat lijkt me wel.
Nee, maar hij is toen wel weer naar een professor gegaan in Wenen. Daar kwam hij blijkbaar regelmatig. En die professor,
op zijn
18e.
Oh, 18, oké. Okay. Ik dacht, dat was wel een ijverig jongetje, ja.
Nee, op zijn 18e. En die professor die herkende inderdaad ook meteen die dinosaurusbotten.
Welke tijd hebben we het dan?
Volgens mij 1895 uit mijn hoofd.
Oh ja, dus dan begint... Dan weet de wetenschap van het bestaan van dino's. Dan heb je zelfs in Amerika heb je een soort dino-rush.
Dat was echt de opkomst van de paleontologische interesse, toch?
Ja, dus ik kan me voorstellen dat... als jonge man, baron, die dan met nieuwe dinofossielen aankomt zetten in Wenen, dat er dan wel deuren voor me opengaan.
Ja, zeker. In eerste instantie heeft hij toen die professor uitgenodigd om met een hele delegatie naar dus het landgoed in Transylvanië te komen om fossielen te komen zoeken. En dat is er volgens mij nooit van gekomen. En daar baalde Noptia ook heel erg van. Maar wat hij toen zelf gedaan heeft, is dat hij dus een heel seizoen daar gezocht heeft naar nog meer botten en nog meer botten.
Zullen zijn ouders leuk hebben gevonden, die in de tuin overhoop?
Ja, zoiets. Nou, het was wel een soort van beetje beboste plek. En toen is hij dus geologie gaan studeren, Nopcja. En sindsdien is hij dus dinosaurus-expert geworden en geoloog.
Ja, maar dus hij komt daar als jonge man van adel, gaat geologie studeren in een spannende tijd. Hoe was dat? Ging dat goed? Is hij gelijk populair en bekend om zijn vondsten of duurt dat wat langer?
Nou, hij... ik heb zijn memoires gelezen. Het is echt, ik vind het heel bewonderenswaardig, want hij reist echt heel Europa door. Dus geld was geen probleem. Hij ging van Londen naar Frankrijk, naar Spanje, terug naar Transylvanië. Dan ging hij naar Albanië. Weet je, hij reisde gewoon constant en gaf hij overal lezingen. Of dan ging hij in Londen andere dinosaurusfossielen bestuderen. En hij had ook, blijkbaar was hij dus de eerste die de paleobiologie op de kaart zette. Dus hij is de eerste geweest die dinosaurussen niet alleen zag als een soort van puzzel met botten, maar hij dacht echt na over hoe die beesten echt geweest waren. Dus of ze met elkaar paarden, of dat er verschil was tussen mannetjes en vrouwtjes dino's. En hij dacht na over of ze warm of koudbloedig waren. En zij probeerde echt soort van, misschien ook te kijken meer naar dieren van nu en dat dan te plakken op hoe die beesten ooit geweest zijn.
Ja, en dat is best wel een moderne aanpak natuurlijk.
Van, ja, daar was hij de eerste in.
Dat is nu heel erg in om te kijken van hoe zagen ze eruit en wat voor kleuren hadden ze. En inderdaad, wat waren het voor levende beesten? En je zegt, die Nopcja was dat, die bracht die aanpak dus eigenlijk al in het begin van de 20e eeuw.
Zoals ik hem nu voor me zie, is het echt gewoon een hele toegewijde paleontoloog. Maar uit jouw artikel had ik ook het idee van, hè, was lekker aan het tennissen met prinsessen tussendoor. Hij had tegelijkertijd had hij ook, hij wijdde niet zijn hele leven alleen maar aan de wetenschap.
Nee, hij was echt, echt een beetje, zoals we hem beschreven, echt een dandy. Zo stel ik hem ook voor. Dus hij, inderdaad, heeft hij allemaal rare ingangen bij het keizerlijke hof van Wenen, omdat zijn oom was hofmeester van prinses Sissi.
Ja, want toen was het Roemenië, was niet Roemenië op dat moment.
Nou, Transylvanië was onderdeel van Oostenrijk-Hongarije.
Oostenrijk-Hongarije, de dubbelmonarchie, die aan het eind van de Eerste Wereldoorlog zeg maar uit elkaar valt.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Dus maar Nopcja wordt groot in Oostenrijk-Hongarije. En nou ja, zijn levensloop laat het ook wel een beetje zien. Hij is internationaal is hij heel goed verbonden. Weet alle. Heeft toegang tot de adel en leuke feestjes, kan ik me voorstellen. Dus hij is. Nou ja, hij is daar ook wel heel erg goed in dat spel van aan verschillende hoven.
Hij communiceert dus inderdaad met prinsessen en met
Hans-Josef. En als je toch heel Europa doorreist, is het wel handig om wat slaapadresjes ergens te hebben.
Vast, ja. En daarnaast was hij ook met een beetje een soort van energieke kant. Dus dat hij echt superveel produceerde en heel erg zich voor inzette voor de wetenschap. Maar anderzijds was hij ook heel vaak depressief. Dus hij had heel veel periodes dat hij echt zenuwinzinkingen had. En dacht hij echt maanden lag hij dan plat. Soms komt zijn moeder hem dan halen. Die verzorgt hem dan nog. Dus het was een beetje een man met een twee kanten.
Ja. Met een interessante levensgeschiedenis dus. Ja. En als je zegt van hij was een van de eerste die fossielen een beetje zag, de dieren erachter zag. Mm-hmm. Is dat iets wat gelijk geaccepteerd wordt? Of is hij daar een beetje een radicale vernieuwer in?
Nou, wat ik begreep is dat hij dus bijvoorbeeld als hij dan nadacht over, want dan vond hij bij een of andere dinosaurussoort, zocht hij dan bij het bekken, zag hij dan een soort ribbeltje. En dat betekent, dacht hij dus van, daar zat dan de spier aan vast die de penis vasthield. Maar dat er daarna niet zo heel veel meer over nagedacht is. Dat is tenminste wat ik begrepen heb. En hoe het nu in de wetenschap zit, ik hoor de lezer niet heel veel over, moet ik zeggen.
Nee, het staat nog steeds niet bovenaan het verlanglijstje, maar ik weet wel dat er tegenwoordig veel meer mensen zijn die bezig zijn met, dat heet dan dimorfisme, hoe de mannetjes en vrouwtjes dieren eruit zien. Dus als het gaat over die pterosauriërs bijvoorbeeld, met hun, dat zijn die vliegende reptielen met grote kammen vaak. Dat er wel wordt nagedacht over van, zijn dat ook misschien net zoals geweien bij herten, een soort seksuele verschillen tussen de geslachten. Hè, dat die grote kam misschien bedoeld is om te imponeren of iets anders. Dus, nu is dat, die manier waarop Nopcja dacht, is nu wel normaler dan 100 jaar geleden.
En sowieso wordt nu wel meer nagedacht ook over de functie van botten en welke plek in het lichaam, of wel welke rol de dinobotten zouden kunnen hebben gespeeld. Robert De Palma, die was afgelopen weken bij de grote dino-opgraving in Amerika betroffen, die begraaft zelfs ook dieren nu in zijn achtertuin om te kijken hoe botten ontbinden en welke functie in het lichaam ze innemen.
Ja, ja.
Ja, het heeft zelfs een heel vakgebied opgeleverd, de tafonomie. Kijken hoe dingen rotten en zo. Dus, ja. Dus ik vind het wel leuk om te horen dat al wel diepe wortels heeft.
Ja.
En jij reist dus in veel later, 100 jaar later, reis jij Nopje achterna.
Mm-hmm.
En dan sta je dus voor dat kasteel.
Ja? Ja. Het is helemaal vervallen. Je ziet dat het pleisterwerk eraf is gevallen. Dus je ziet de rauwe bakstenen. Maar we zien een soort van toren met allemaal kleine kantelen erop. En je ziet dat het pleisterwerk ooit eerst geel was. En daarop zit nog mintgroen.
Nou, just take a look.
Oké. Dit is het geluid van het kasteel van Nopja. Ik mag er eigenlijk niet in. Maar mijn microfoon wel. Beetje kerkerachtig. Met een rond gewelf. En helemaal aan het eind van de ruimte is een trappenhuis. Met hele mooie ijzeren spijlen. Gesmeed. En vlak over de trap is een balk gevallen uit het dak. Dus ik mag echt niet naar binnen van de wacht. En die hond zit blijkbaar ergens in dit pand.
Ja, Anne, je bent daar in het kasteel. Hartstikke leuk om even met jou mee te luisteren zo.
Mm-hmm.
Maar het is vergane glorie een beetje. Ik bedoel, het pleisterwerk valt van de muren af.
Nou, nog wel wat mintgroen, hè?
Ja, het is nog wel mintgroen, maar dat is het dan ook.
Ja.
Ik bedoel, wij hebben het nu al een kwartier over Nopja en zijn dino's. Maar wordt hij in Roemenië wel herinnerd? En kennen ze zijn naam daar nog?
Nee, hij schijnt gewoon vooral in meer West-Europese landen bekend te zijn. Eigenlijk lokaal is hij... Ik heb één jongen gesproken, die is wel heel erg Nopja-fan. Dat is Roemeen. En die wil heel erg hem op de kaart proberen te zetten als een soort van lokale held. Maar eigenlijk is hij nog vrij onbekend. En misschien kwam het omdat hij dus eigenlijk uit Hongarije kwam. En Oostenrijk-Hongarije kwam. En nu dus dat het onder Roemenië valt. Dus misschien is dat ook een soort van... dat hij daar al een beetje vergeten is. Want inderdaad, na de Eerste Wereldoorlog raakte Nopja zijn kasteel en zijn landgoed kwijt. En ja, hij is hier nog wel een paar keer terug geweest, maar is hier eigenlijk verjaagd door de lokale bevolking. En ja, raakte dus ook al zijn geld en zijn goed kwijt. Ja, waar hij eerst zo vol vuur was en zo ongebonden door geld en familie, ja, kon hij nu in één keer veel minder.
Ja, zoals meer mensen misschien in die tijd wordt hij een beetje... Ja, komt hij een beetje klem te zitten tussen al die politieke en veranderingen en oorlog. Want het werk dat Nopje heeft gedaan is wel degelijk belangrijk en nu nog steeds relevant. Mm-hmm. En daar gaan we het nu over hebben. Want wat hij heeft laten zien over Roemenië en Europa eigenlijk in die tijd, daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Dus we gaan proberen nu om dat Transylvanië van nu een beetje terug de tijd in te gooien en te kijken hoe het eruit zag 70 miljoen jaar geleden. En Anne, jij zag daar al een beetje in het Roemenië van nu, hoe het Roemenië van toen eruit zag.
We rijden door groene weides met soms akkers, soms zie je mais wat net geplant is. En in de verte zie je een beetje bergachtige gebieden. En what did this landscape look like in the Cretaceous area?
What did this landscape look like in the Cretaceous?
Yeah.
Well, this whole region was a series of islands in a kind of shallowish sea at the time. So one of Nopja's contributions to the geology of this area was that he mapped out you know, the so-called Hatzeg Island, the extent of Hatzeg Island. So Hatzeg is quite a big island. Quite different plants in the landscape during the age of dinosaurs. Most of the plants that we see today are flowering plants, angiosperms. And these plants didn't evolve until the end of the Cretaceous.
Oh, interesting.
Oh.
Ja, heel interesting.
Maar jij we hoorden jou daar op de weg. Die lag er natuurlijk niet 70 miljoen jaar geleden. Wat ik wel begrijp is dat wat nu Roemenië is en wat een onderdeel is van een grote landmassa, toen een eiland was.
Ja, Transylvanië was toen een eiland.
Heeft Nopcja dat ontdekt of was dat toen al bekend?
Nou, wat toen wel bekend was, dat was dat Europa rond die tijd bestond uit een soort van grote zee, de Tethyszee. En dat daar heel veel archipellen van eilanden lagen.
Ja, want ons eigen Maastricht is een voorbeeld van een ondiepe zee, toch?
Ja, de Mosasaurus die daar rondzwom.
Ja, en stel je dus voor dat die zee dus doorliep van Maastricht tot en met Transylvanië.
Ja.
En Hatzeg, dat is een stad in Transylvanië. En daar heeft Nopcja dus een eiland naar vernoemd. Want hij ontdekte dus in dat gebied veel dinosaurussen. Kleine dinosaurussen. En daaruit maakte hij op dat Hatzeg een eiland geweest is in het late Krijt.
Oké, dit moet je eventjes... Hij vindt kleine dino's.
Ja, hij vindt kleine dino's.
En daaruit concludeert hij dat de streek waar hij woont, waar hij die dino's vindt, dat 70 miljoen jaar geleden een eiland was. Welke denkstap zit daartussen?
Nou, dat toen in die periode, begin 1900, was al wel bekend dat op Kreta en Malta hele oude fossielen gevonden waren van kleine olifanten bijvoorbeeld. Of hele grote ratten. Dus, en er is toen een theorie ontstaan dat dieren op eilanden soms klein kunnen worden. Dus Nopcja die vond in Hatzeg dus een Machiosaurus dacus. Dat is een dinosaurus met een hele lange nek en een lange staart. Hij loopt op vier poten. Eet planten.
Iedereen kent ze wel, denk ik, als de langnekdino's. Worden ze dan in het Nederlands genoemd. Dus ja. Sauropoden.
Ja, en die in Amerika zijn die bijvoorbeeld 20 meter lang. Maar Nopcja vond in Hatzeg dus exemplaren die maar 6 meter lang
waren.
Dus
het was precies dezelfde soort, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar dan een soort dwergvariant.
Ja, dwergvariant, ja.
Maar dat is wel echt... We hebben hier... We noemen het klein, 6 meter. Dat is natuurlijk nog steeds echt heel groot. Het zou hier niet in de studio passen, weet je wel. Dan zou die zich helemaal dubbel moeten vouwen. Mm-hmm. Ik denk dat we hier in ruimte van 5 bij 4 zitten of zo. Dus dat zou misschien net gaan. Maar het is een flinke slag kleiner dan hoe we deze dieren kennen. Want inderdaad, van Noord- en Zuid-Amerika kennen we echt 20, 30 meter. Die worden wel aangetikt.
Ja.
En Nopcja is er dan al degene die denkt van... Hey, omdat ik hier zo'n dwergvariantje vind... Dan heb ik hier misschien te maken met een eiland.
Ja, dat is inderdaad de denkstap die hij gemaakt heeft. Ja.
En hoe groot was dat eiland dan als geheel?
Ik las 80.000 vierkante kilometer.
Oh ja, dus wel, het is wel... Dan kun je ook wel 6 meter lange dino... kun je nog wel wat rondstappen.
Dat is geen schiermonnikoog.
Nee,
want ik heb het ook even opgezocht. Het wordt ongeveer de grootte van Sri Lanka nu. Wordt het,
klopt.
Daar wordt het eiland vaak mee vergeleken.
Ja.
En het lag ook op een iets andere plek dan nu. Want sinds de jaren 50 weten we dat continenten verschuiven... en landmassa's ook.
Mm-hmm.
En ik zag dat het op... 20, 30 graden noordenbreedte lag. Dus dat is ongeveer de hoogte van Noord-Afrika en India nu.
Ja, het was een beetje subtropisch, is bekend.
Ja.
Wel gematigd klimaat met wel seizoenen, maar het was wel subtropisch. Ja.
Dat klinkt wel aangenaam eigenlijk.
Ja, ik zou het niet erg vinden.
Nee, maar we hebben dus een langnekdino. Kleiner dan normaal.
Ja.
Was dat het enige? Had die langnekdino het eiland voor zichzelf?
Nee, je had ook nog allemaal andere beesten. Dus je had de Zalmoxus. Dat is een dier wat 3 meter lang was. Dat was een beest die op zijn achterpoten liep. En een beetje van die kleine, rare voorpootjes had. Ook een lange staart en stekels op zijn rug en zijn staart. Ook een planteneter, ja, inderdaad. En die was dus maar 3 meter groot. En terwijl soortgelijke dieren wel 2 of 3 keer zo groot konden worden.
En Zalmoxus is... Ik was vroeger echt een dino-kindje. Dus ik heb heel veel...
Ja, was jij er zo?
Ja, ik was er zo een. Ik heb heel veel dino-namen in mijn hoofd. En Zalmoxus komt uit dezelfde familie als Iguanodon. Heb ik het dan goed?
Volgens mij wel de duckbills.
Oh, de duckbills. Oh nee, dat zijn de hadrosauriërs. Dus dat zijn de eendensnavel-dino's.
Ja, want ze hadden een soort van snavelbek. Ja, ja klopt.
En die kennen we ook uit Noord-Amerika in grotere varianten.
Ja, ze hebben net nog weer hadrosaurus sporen gevonden, ja.
Oh, dat wist ik niet. Ik ken de, als jij Hadrosaurus zegt, anders dan denk ik Edmontosaurus. Een van de Canadese trots, vernoemd naar Edmonton. En dat was, die werd inderdaad wel 6-7 meter, geloof ik. En ja. Dan heb je hier ook weer eentje die dus half zo groot is.
Ja, ja. Zeker.
Maar die hopste een beetje rond op zijn achterpoten. Zo.
Nou, hij liep. Oh, ja. Ja, hij liep. Ja. En
jij zag een soort kangaroo voor
ja,
je.
Ja, en dan boing. Nou ja, dan is het een flink gewicht met 7 meter. Ja. Ja.
Klinkt gezellig. 2 planteneters hebben we nu.
Ja, je hebt ook nog de Telmatosaurus die gevonden is. Dat is ook zo'n soort gelijk beest. Heeft alleen niet een snavelbek, maar meer een gewone, ja, een soort van andere snoet. En wat wel leuk is, is dat er recent ook nog vondsten gedaan zijn van een hele grote hoeveelheid eieren van die Telmatosaurus.
Okay.
Met ook jonkies erbij.
Okay.
Dus hele kleine dinootjes van 25 centimeter groot. Gevonden in de buurt van een nest.
Echt zo, de chihuahua's onder de dino's.
Ja, nou wat ik eigenlijk heel schattig vond, in de publicatie noemen ze het hatchlings, dus kuikentjes. En ik had eigenlijk nooit zo gerealiseerd dat je dus dinosaurus kuikentjes kan hebben.
Ja, als vogels kuikens hebben dan, en vogels zijn dino's, dan zijn, en hebben dino's misschien ook wel kuikens. Ja.
En in die recente publicatie is ook wel grappig dat ze hebben allemaal nesten gevonden in de buurt van een rivier die overstroomd is. En
want het eiland was groot genoeg voor rivieren.
Ja, het was groot genoeg voor rivieren.
Maar er zit er ook wel wat relief in, kan ik me voorstellen.
Er waren ook bergen.
Ja.
Ja, een soort van groot bassin waar dus veel fossielen in gevonden zijn.
Okay.
Ja. Maar wat ze dus dan nu recent concluderen is dus dat omdat die kuikentjes in de buurt van het nest gevonden zijn, dat er dus ook een soort gedrag is geweest dat de ouders van Telmatosaurus ouders ook echt zorg droegen voor hun kinderen.
Oh ja. Ja, dus, ja, dat is dus dat je ziet dat als dino-jonkies heel, heel klein zijn en niet voor zichzelf kunnen zorgen, dan kun je daaruit afleiden dat er misschien ouderzorg is geweest.
Ja.
Niet te ver afdwalen van het nest. Maar ja, het heeft ze niet mogen baten, want uiteindelijk kwam die meteoriet dus. Of nee, of waren deze?
Nee, dit waren door een rivier. Waren ze overspoeld. Ja.
En dan hebben we dus 3 planteneters op dit moment.
Yes.
Klinkt als een soort planteneterparadijs tot nu toe.
Ja, dat is ook wat Noptja altijd dacht. Er zijn ook trouwens wel krokodillen gevonden en schildpadden en slangen. Die heeft Noptja zelf ook wel gevonden. Maar er was nog nooit echt een vleesetende dino gevonden. Tot begin 2000. Toen is door moderne paleontologen de Balorbondok gevonden. Een soort beest ter grootte van ongeveer 1 meter groot. Grote kalkoen met veren. Zo lijkt hij een beetje erop.
Vleesetende kalkoen, ja.
Ja, ze hebben alleen nooit zijn kop gevonden. Dus wat zijn tanden, hoe die eruit zagen, dat hebben ze volgens mij nog nooit kunnen vaststellen.
En waarom dachten ze dan dat hij vlees at? Ik bedoel, als je een koploze kalkoen vindt, zou ik niet direct denken dat het een roofdier is.
Weet jij dat?
Ja, het spel in de paleontologie is natuurlijk altijd van, kun je aan de hand van de verschillende formaten of de aanwezigheid van sommige botten, kun je een dino in een bepaalde familie neerzetten. Dus ook al vind je dan, bij wijze van spreken, alleen maar een dijbeen, maar als dat de dijbeen wel precies de verhouding heeft van zo'n eendesnaveldino bijvoorbeeld, kun je toch zeggen dat het van een eendesnaveldino komt. En wat het geval was met deze Balorbondok, was dat die in de familie van een dino terechtkwam die de meeste mensen wel zullen kennen, de Velociraptor. Bekend van de hele enge scènes in de keuken uit Jurassic Park.
Oh ja, dan zet ik het altijd uit, dus ik ken hem niet. Ik heb hem niet.
Timmy, what is it? It's a Velociraptor.
Ik was heel klein toen ik Jurassic Park voor het eerst zag. En mijn moeder heeft me heel erg laten schrikken een keertje door te doen. Alsof zat ik in de keuken, zat ik een tekening in te kleuren of zo. En toen legde ze ineens een soort klauw op mijn op mijn schouder. Dus
schoot je ook het keukenkastje in, net als de kinderen uit Jurassic Park?
Dat had ik moeten doen.
Zo meteen komt jouw moeder met een ingezonden brief in NRC.
Ja, dit is trouwens wel een keertje gebeurd. Ja, dat kunnen we nog wel opzoeken voor de show notes. Want mijn moeder heeft een andere herinnering aan dit verhaal trouwens. Maar goed. Wat er met Balorbondok wel is gebeurd, dat is wel jammer voor het idee, want was het in begin 2000 leek het erop dat Hatzig eiland zijn vleesetende dino had gekregen. Maar in 2015, zoals dat dan gaat, dan wordt er toch nog een keertje opnieuw zo'n stamboom gemaakt op basis van al die botten die ze zien. En toen kwam Balorbondok veel dichter uit bij de vogels. En zat het niet meer in die familie van die vleeseters. Ik denk dat de meeste mensen Archaeopteryx wel zullen kennen. Dat is een soort primitieve vogel. En het lijkt erop dat Ballar Bondok nog vogeliger was dan Archaeopteryx. En daarmee verliest hij ook een beetje zijn status als vleeseter.
Dus toch een simpele kalkoen. Een beetje een anticlimax.
Ja, een alleseter. En je denkt misschien, wat doet dat ertoe? Nou, dat doet er wel een beetje toe, want als vleeseter heb je toch wel een beetje een stoerdere status in dinoland. Wat er dus gebeurt als je een vleeseter bent, dan wordt er allemaal speelgoed van je gemaakt. En ook van Ballar Bondok is er nou net begin dit jaar een soort extra duur, extra luxe actiefiguur uitgekomen. En dat is eigenlijk alleen maar omdat hij vleeseter is.
Let's take a look at the figure. Now, Ballar is one of the figures that I did want to get from the beasts of the Mesozoic line. So first up, let's take a look at this head sculpt. The head sculpt is really nicely done. I love this blue around the eyes. Blue is my favorite color. And the way that this has been done is gorgeous.
Ja, we hoorden hier Matthew, the Dinosaur King.
En die heeft een recensie van een Ballar Bondok pop gemaakt.
Ja, ja. En die man die heeft dus nooit zijn dino-fase te boven gekomen.
Dit had Lucas ook kunnen zijn, precies, hoor, die je net had.
Als ik dit soort recensies zie, dan denk ik van misschien wil ik ook wel een figuurtje hebben. Er zit heel veel liefde, de makers stoppen er heel veel liefde in. En ook de mensen die dit soort figuren kopen, die hebben heel veel liefde voor dino's. Maar de wetenschap die verandert dus. Ja, die interpretaties van wat een dino precies is, kunnen dus veranderen. Dus daarmee is dit actiefiguurtje ook helaas gelijk een beetje achterhaald. Maar dat is in het kort het verhaal van Ballar Bondok.
Ja, en dus van de het was dus toch uiteindelijk een vega-dino-eiland.
Ja, behalve die krokodillen dus.
Oh ja. Ja.
Want ik vind het wel een mooi moment om een beetje stil te staan bij wat er precies gebeurt op eilanden. Want dat alles zo klein en groot kan worden, dat heeft natuurlijk bepaalde redenen. En ik vind Hatzeg Island daarom wel een heel mooi voorbeeld voor allerlei ideeën over evolutie. En nu is het zo dat eilanden natuurlijk al veel langer een belangrijke proeftuinen zijn geweest voor het testen van ideeën over evolutie.
Doordat de verschillende eilanden zo geïsoleerd liggen van elkaar en van het vasteland, is er sprake van een geringe biodiversiteit. En juist daardoor wordt het proces van natuurlijke selectie goed zichtbaar.
We hoorden hier een fragment uit de VPRO-serie The Beagle uit 2010, die Darwin achterna reisde. Darwin die kwam natuurlijk met veel van zijn ideeën over evolutie dankzij eilanden. En hoe komt het nou dat eilanden zulke bijzondere plekken zijn? Dat is omdat ze, je hoort het al, ze zijn zo geïsoleerd. Dus alles wat daar aankomt, weet je, dat is sowieso, heb je daar al, niet elk dier kan een eiland bereiken, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Dus Anne, jij noemde al die olifantjes op Malta en Kreta, maar dat komt, die worden daar gevonden omdat de olifanten zulke goede zwemmers zijn. Dus die kunnen in ieder geval eilanden bereiken.
Maar waarom dan juist de kleine? Ik bedoel, waarom zou een kleinere olifant een betere zwemmer zijn dan een grote?
Ja, maar dat is
Nee, ze worden juist kleiner. Ja. Dus zodra ze aankomen op een eiland,
hop.
Nee, dan krijg je. Er zijn verschillende theorieën over waarom dieren op eilanden dus kleiner kunnen worden of juist extreem groter. Een van de theorieën is dat er dus geen roofdieren zijn en ook geen parasieten. En daardoor hoeven dieren die voor planten eten bijvoorbeeld minder groot te worden.
En misschien is er ook minder eten, dus is het ook weer gunstig als je een kleiner lichaam hebt.
Ja, precies, want je kunt natuurlijk ook minder goed trekken. Weet je, als er wat eten op is, dan dieren op vasteland die gaan dan gewoon trekken naar een plek waar wel eten is. En op eilanden is dat gewoon lastig.
Dit zijn precies twee hele belangrijke redenen, want de olifanten zijn zo groot natuurlijk, omdat ze, weet je, van groot is machtig. En dat is ook het idee dat die langnekdino's zo groot waren, is hoe groter je bent, hoe moeilijk het is voor een roofdier om je om je aan te vallen. Een volwassen olifant heeft eigenlijk niks te vrezen.
En op het eiland geldt het recht van de sterkste niet zo.
Minder.
Zeker
minder.
Als je alleen maar met een paar krokodillen te maken hebt. Nou, die kun je als 6 meter dino ook nog wel aan ontsnappen.
Ja, dat is het. Het hoeft gewoon niet zo hard. En omgekeerd zie je aan de andere kant van het spectrum, zie je dat hele kleine dieren die zo klein zijn om zichzelf goed te verstoppen, denk aan knaagdieren bijvoorbeeld, Die kunnen juist, misschien is het wel voordeliger, om een beetje groter te zijn. Dus die gaan juist vaak een beetje de andere kant op.
Ja, die vervullen dan een bepaalde niche of zo. En die kunnen dan één keer groter worden, toch?
Dus op een eiland hebben ze, als ze klein zijn, vooral vanwege om zichzelf goed te verstoppen voor roofdieren. En misschien is er dus zoiets met Balor Bondok gebeurd. Misschien is het geen verdwergde velociraptor, maar een vergrote loopvogel. Dan zie je dat die juist weer een maatje groter kunnen worden. Dus er gebeuren eigenlijk allerlei dingen met formaat op zo'n eiland. En dat is waarom had zeg zo'n gezellig paradijs van mini-dino's.
Ik zie al helemaal wegdromen. Lekker weer, gezellig dino-paradijs.
Maar er zijn nog een paar redenen waarom eilanden zo bijzonder zijn. Want vaak, omdat ze zo geïsoleerd zijn, kun je dus ook een soort... Ja, soms kun je daar een bepaalde groep dieren behouden die op andere plekken al verdwijnen. En dat een modern voorbeeld daarvan is Madagaskar. Daar heb je nog heel veel lemuren en makies en die groep van de primaten die eigenlijk in Europa en Azië eigenlijk een beetje zijn uitgespeeld en vervangen zijn door andere apen. Die hebben het op Madagaskar gewoon gered, omdat ze... Nou ja, er heeft op een gegeven moment of ze zijn... Ik weet niet of makies het eiland hebben bereikt of dat ze gewoon zijn... afgedreven, zeg maar. Maar daar vind je ze nog wel.
Ja, en tegelijkertijd kan ook een geïsoleerd eiland wel weer als je soortgenoten uitsterven. Juist omdat soorten zo specifiek... Je had toch met Lonesome George die grote schildpad. Die was de enige van zijn soort. En die kon met niemand van naburige eilanden nog voortplanten, volgens mij. Omdat je...
Ja, dat is een beetje het probleem.
De pech.
Ja. Dus en dat is een boek dat jij me hebt gegeven, Anna, om te lezen voor deze podcast. En werd het Transylvanian Dinosaurs, heet het. En daarin werden eigenlijk 5 eigenschappen van eilanden genoemd die je op Hadzeg dus terug kan vinden. Ze zijn, de eerste is dat het is minder divers. Dus op een, hoe groter een landmassa is, hoe meer verschillende soorten er kunnen leven. Dus op eilanden zie je eigenlijk altijd toch wat minder verschillende dieren. Het is ongebalanceerd. En daarmee bedoelen ze dat het is een beetje een kwestie van wie het eiland kan bereiken... Wie er voor kan komen. Dus het is heel erg afhankelijk van sommige toevallige gebeurtenissen. Als er nooit een olifant gaat zwemmen naar een bepaald eiland, dan komen daar gewoon geen olifanten voor. En als ze er wel zijn, maakt het gelijk heel veel uit. Dus weet je, het is een beetje afhankelijk van het verleden. Het kan dus primitiever zijn. Dat is wat er gebeurde op Madagaskar. En volgens mij zijn sommige van die Transylvaanse dino's, daar vinden ze ook heel laat in dat krijt nog dino's terug die op andere plekken dus alweer verdwenen zijn.
Ja, ja.
Dat is ook nog een aanwijzing dat het een eiland was. En dat is wat jij noemde, Gemma, er zitten veel meer endemische soorten. Dus dat is de vierde. Dus soorten, net zoals Lonesome George, die uniek zijn voor dat eiland en die je nergens anders kan vinden. En de laatste is dan dat er zoveel dingen met lichaamsgrootte gebeuren. Ja. Dus daarom zijn eilanden zulke toffe plekken.
En dat snapte Noptja allemaal, of in ieder geval die wist...
Nee, Noptja had een beetje een... Die zag wel goed dat het een eiland was, maar die had daar een beetje een achterhaald idee bij.
Ja, maar hij had wel toch bedacht dat wat je als eerste zei, dus dat er zo weinig soorten zijn, dat had hij wel in de smiezen. Dus waarschijnlijk was het een eilandpopulatie.
Maar, en dat is geen scheldwoord, maar Noptja was een beetje een lamarckist, heet het dan. En dat is een idee dat in de begin 20e eeuw nog populair is. En ik denk dat in moderne biologieboeken wordt het steeds uitgelegd dat Lamarck... Dat is een Franse natuurwetenschapper.
Oh, was dat die van de giraffen en de lange nekken?
Ja, nou, dat verhaal wordt altijd in de biologieboeken verteld. Dat als een giraf steeds hoger reikt naar bladeren die hij niet kan bereiken. En als hij daardoor misschien tijdens zijn leven al een wat langere nek krijgt. En dat hij dat doorgeeft aan zijn nageslacht. En dat soorten zo op die manier veranderen. Dus dat is wat Lamarck dacht. En Noptja dacht Lamarckiaans. Dus die dacht dat eiland misschien te klein was en dat de dino's daar een beetje ziek waren omdat ze te weinig eten hadden. En dat ze daarom misschien afwijkingen kregen.
Oh, ja.
En dat dus de dino's die ziek werden, die gaven een beetje die ziekelijke toestand door aan hun nageslacht en dat ze daarom een beetje verdwerkten.
Ja, ze leefden in suboptimale omstandigheden, precies. Volgens hem dan. Maar ik heb nog een vraag. We hebben het nu de hele tijd over die landdino's, maar had je ook vliegende dino's en zo? Ja. Paste die zich ook aan die grote?
Ik ben zo blij dat je deze vraag gesteld hebt.
Inderdaad, want dat is nog één ding wat we niet verteld hebben. Er waren gigantische vliegende dino's.
Nu wil ik zo'n spannend muziekje horen,
ja,
eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Al die arme kleine dino's op het eiland, dan denk je veilig te zijn. En dan...
Maar dan vliegt er in één keer een joekel over van 10 tot 12 meter spanwijdte. Dus denk je in een spanwijdte, denk je in een klein vliegtuig.
Ja, dit is echt even 10 tot 12 meter. Hè? Dit is straaljagerformaat. Dus een moderne F-15 heeft...
Ja, serieus?
Een F-15 heeft 10 meter of 11 meter spanwijdte.
Ja, en die hebben een kop van 2,5 meter.
Nou, daar passen wij ook.
Precies. Gemma, je bent zo weg.
2,5 meter? Oké, jij blijft dingen aangeven, Anne, en dan geef ik er een soort context bij. 2,5 meter, dat zijn de grootste kaken die een op land levend dier heeft. Dus je moet je voorstellen, een kaak of een bek van 2,5 tot 3 meter lang. Weet je, dat past niet tussen mijn armen.
Maar dat kun je toch ook vliegend haast niet in de lucht houden, zou je zeggen?
Nou, dat is ook een van de grootste vragen nog. Van, konden ze echt vliegen? Er zijn een paar theorieën over inderdaad. Dus dat die beesten dus wel van eiland naar eiland konden vliegen in die Tethyszee. Want er zijn ook exemplaren van een soortgelijke soort gevonden in Spanje en in Amerika.
We hebben het over die pterosauriërs, die vliegende reptielen.
Ja,
die
zijn een soort vliegende reptielen.
En in Amerika waren ze ook zo groot?
Ja, er zijn een soort vliegende reptielen met... Ja, achterpoot die is er los, maar hun voorpoot zijn soort van vergroeid met een soort membraan. Dus ze hebben een soort van vleugel gekregen, net als een vleermuisvleugel.
Nou, dat is nog wel grappig. Dat wat het mooie van pterosauriërs en vogels en vleermuizen is dat ze eigenlijk met andere aanpassingen aan hun skelet kunnen vliegen. Dus vogels vliegen met hun spaakbeen en ellepijp eigenlijk, als ik het goed zeg. Met daar, dat is tot vleugel geworden. Vleermuizen hebben hun vijf vingers, waartussen een membraan is gespannen eigenlijk. En wat die pterosauriërs hebben gedaan, is die hebben hun ringvinger eigenlijk gigantisch vergroot.
Ja.
En dan hangt er een huidflap tussen hun ringvinger en hun lichaam eigenlijk. Dus het zijn drie gewervelden die zijn gaan vliegen. En dat hebben ze alle drie op een andere manier gedaan.
Ja. En er zijn ook wel wetenschappers die twijfelen of ze nog kunnen vliegen. En dan
ze
moet
konden
je
wel
dus...
vliegen hoor.
Ja, ik denk het ook. Maar je hebt er wel echt wetenschappelijke tekeningen dat die beesten, dus met heel raar met die opgeklapte vleugels, toch proberen te strompelen op hun korte achterpootjes en hun grote ringvinger.
Ja, maar ze konden niet vliegen en lopen nu. Ja, maar ik bedoel van... Want dat is het
anders waren ze ook kleiner geworden, denk ik, op het eiland.
Ja, maar het hele ding is waarom je zo weinig... Je vindt eigenlijk nooit een compleet skelet van deze beesten, omdat ze echt een lichtgewicht skelet hebben. Het zijn hele fijne botten. Dus,
ze hebben echt heel weinig botten maar gevonden op Hatzeg eiland.
Ja,
dus fragmenten.
Ja, ja omdat het zo'n teer, toch groot, maar teer beest is, omdat het nog wel de lucht in moest, vind je er zo weinig van terug.
Maar dit waren vleeseters, of niet?
Nou, dat is leuk dat je dat vraagt.
Ik stel alleen maar leuke vragen vandaag, blijkbaar. Ja.
Nee, ik zal het aan het eind moeten we even wat boekentips geven. Want ik heb een heel boek over pterosauriërs. Het zijn echt wel... Vroeger was ik dino-fan. Ik denk dat ik nu pterosaurus-fan ben.
Hij glimt helemaal.
De schattingen van de massa zijn dus 250 kilo voor deze. En dat is best wel licht voor een beest wat zo groot is. En als het gaat om wat aten ze... Er zijn ideeën geweest dat het een soort, net zoals steltlopers op het strand, dat ze misschien of dat ze over het water scheerden.
Plankton slobberden of zo.
Ja, en dat ze over het water scheren en dan in de bovenste waterlagen dat er vissen uithalen. Maar de meest moderne ideeën gaan er toch over dat het een soort ooievaarachtige beesten waren die met juist omdat ze zo'n lange snavel hebben, echt een soort... Weet je, zo dingen op kunnen spiezen eigenlijk vanuit de grond om hen heen. En net zoals neushoornvogels, weet je, met die hele mooie kromme bek. En dat die lange bek daarvoor bedoeld was. En dan, je moet je dus echt een soort... Ja, je bent dus op dat eiland, allemaal mini-dino's om je heen. En dan zie je ineens een soort steltlopende giraf met een enorm lange bek. Zie je daar dan overal kleine dinootjes.
Nou, als ik op dat eiland was, ik voel me echt niet meer prettig nu ik weet dat zijn bek 2,5 meter is.
En omdat het gewoon hoort bij dino's, daar horen altijd bizarre getallen bij. 100 kilometer per uur wordt gedacht als vliegsnelheid van een opstijgende Hatzegopteryx. Want ik weet niet of ze zijn naam al hebben genoemd.
Hatzegopteryx, dat is wel mooi. Ja
Hatzegopteryx,
ja,
naar het eiland.
Ja.
En die heeft Noptja ook al gevonden?
Nee, die zijn pas veel later gevonden. Ja, eigenlijk na dat periode dat Noptja is overleden, in 1933, is er weinig onderzoek gedaan daar in die regio. En pas vanaf de jaren 80
zijn er weer veel geologen nieuwe dino's gaan
zien. Je had gewoon er één kunnen vinden, Anne. Ja. Misschien moet je toch nog maar een keer terug.
Ik heb echt mijn best gedaan.
Ja, ik denk dat we een heel erg mooi beeld hebben gekregen van dit eiland en hoe het eruit zag. Anne, heel erg bedankt dat je dat wilde vertellen.
Ja,
en,
is leuk.
Ja, dat je dit eiland een beetje tot leven hebt gebracht. Vind je nou dat we trotser moeten zijn op, toch als ik het even, onze Europese dino's?
Zeker, want vaak heb je natuurlijk ook voor die gigantische beesten die nog in Amerika gevonden worden, of in Zuid-Amerika of in China. Maar ik vind, wil zeker een lans breken voor de bijzonderheid van die Europese beesten. En zeker als ze dus ook nog miniatuurformaat zijn.
Ja, ik ben een hadzegpark. Gewoon een soort kinderboerderij Jurassic Park.
En dan... Ik zou zeggen, Gemma, ga er naartoe. Want ze hebben allemaal... UNESCO heeft het uitgeroepen tot geopark. Dus er zijn allemaal toeristische attracties van gemaakt in Transylvanië. En dus op verschillende plekken kun je dus museums zien. En ja.
Hadzegpark bestaat en het ligt in Roemenië. Dus ga daarheen.
Alleen vond ik een bordje dat je dus geen fossielen mocht zoeken en meenemen. Dus daar baalde ik wel van.
Hamers thuis laten, ja.
Maar je had dat toch geen gevonden, dus uiteindelijk
precies.
Speelde dit geen rol. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Kijk vooral in de show notes als je nog boekentips wil. Want
of de brief die de moeder van Lucas ooit aan NRC schreef.
Over het incident in de keuken. En ook het verhaal van Anne Martens over Noptja en de bijzondere dino's gaan we daarin plaatsen. Vergeet je niet te abonneren op de nieuwsbrief of op de podcast. En nu schiet me ineens te binnen, Gemma, dat we nog iets recht te zetten hebben.
Ja.
Want in de aflevering over ijstijden hebben we iets verteld over Antarctica en hoe het daar zo koud is geworden.
Op de geologische tijdschaal was het nog hele accurate informatie, maar uiteindelijk bleek wat wij vertelden toch alweer zo'n 10 jaar achterhaald te zijn.
Ja, daarop kreeg ik een reactie van Peter Bijl en ik heb hem even gebeld om te vragen hoe het dan wel zit. Hallo Peter.
Hallo, goedemiddag.
Hallo, wil jij je even voorstellen? Wie ben je en wat doe je?
Nou, ik ben Peter Bijl en ik ben onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En ik doe met name onderzoek naar de veranderende oceaanstromingen rond Antarctica in het geologisch verleden.
Ja, en nu luisterde jij natuurlijk met veel interesse, kan ik me dan voorstellen, naar de aflevering over ijstijden. En toen hoorde je iets dat, waarvan je dacht, hé, dat klopt niet meer.
Ja, het was eigenlijk een verzuchting van, daar gaan we weer.
Ja.
Maar het is een heel hardnekkige hypothese die heel lang ook in de tekstboeken van iedere aardwetenschapper heeft gestaan. Dat het ontstaan van de isolerende circumpolaire stroming heeft gezorgd voor het ontstaan van de Antarctische ijskap.
En want wij vertelden dat Antarctica zo afgelegen ligt dat met de oceaanstroming en de wind die eromheen als een soort... cirkelvormige stroom omheen cirkelt dat het daardoor kouder is geworden. Dat ligt dus subtieler, begrijp ik van jou.
De isolerende zeestroom rond Antarctica, die houdt Antarctica zeker koud. En de afwezigheid van zo'n zeestroming op de Noordpool, die er op de Noordpool niet is, dus die maakt ook dat de Noordpool over het algemeen wat warmer is dan de Zuidpool. Maar het ontstaan van die zeestroom heeft niet het bevriezen van Antarctica veroorzaakt. Hè? Want dat suggereert dat Antarctica voor het ontstaan van die isolerende zeestroom wel onder invloed stond van die warme stromen. En dat zien we niet. We zien eigenlijk het omgekeerde. Dus voordat Antarctica zo'n zeestroom eromheen had, was Antarctica wel warm, maar was het niet onder invloed van warme stromen. Het warm zijn van Antarctica en het ontstaan van de ijskap wordt eigenlijk nu vrijwel volledig toegeschreven aan het afnemen van broeikasgas in de atmosfeer. En het is zelfs nog zo dat we eigenlijk eerder het omgekeerde zien. Dus zodra die Antarctische ijskap er was, versterkte die de kou op Antarctica die windpatronen, die jij dus ook hebt meegemaakt, heb ik begrepen. En die hebben wel de oceaanstromingen versterkt rond Antarctica. Maar het is dus eerder omgekeerd. Het is eerder een consequentie van het ontstaan van de ijskap dan het gevolg ervan.
En dan ben ik nog heel benieuwd naar... Hoe komen jullie hierachter? Want die stromingen, hoe die in het verleden liepen. Ik kan me voorstellen dat je daar met modellen een beetje bij kan komen. Maar hoe ontkracht je dan zo'n hypothese dat het die isolatie van Antarctica is geweest?
Nou, we hebben inderdaad een hele set van artikelen geschreven die eigenlijk vooral kijkt naar de combinatie van heel geavanceerde computermodellen, maar ook de fossiele plankton rond Antarctica. Dat is specifiek mijn expertise, waarbij ik kijk naar het plankton in boorkernen rond Antarctica, dus oceaanbodemmodder bevatten van het Eoceen en het Oligoceen. En daaruit kijk ik wat voor fossieltjes daarin zaten. En ja, er zijn type fossielen die houden van wat koudere stromingen, en de fossielen die houden van warmere stromingen van lage breedtegraden. En zo kunnen we aan de hand van die fossielen zien hoe de oceaanstromingen liepen. En die stroken eigenlijk heel erg met wat modellen voorspellen hoe de oceaanstromingen zouden zijn. En die modellen die houden eigenlijk rekening met hoe de atmosferische stroming de oceaan aanstuurt, wat die vandaag de dag dus ook doet. En dus ook een modelsimulatie maakt met de continenten op de plekken waar ze lagen tijdens het Eoceen. En omdat die twee dingen, dus hoe de atmosfeer de oceaan aanstuurt en onze fossielgegevens uit de boorkernen, omdat die zoveel overeenkomen met elkaar, hebben we eigenlijk heel sterk bewijs van hoe het eigenlijk zat in die tijd. En die hypothese over het isoleren van Antarctica en het ontstaan van de ijskap, ja, die dateren van voordat er überhaupt computermodellen waren. Dus het is uiteindelijk echt voortschrijdend inzicht en geavanceerdere technieken die ons in staat stelt om daar meer inzicht in te krijgen.
Ja, want toen jij op school zat of toen jij geologie studeerde, werd dat ook echt nog aan jou onderwezen dat die de reden was dat Antarctica bedekt is met ijs.
Ja, nou, mijn promotor hier op de universiteit, dat was de eerste die zijn zaag in de stoelpoten van deze hypothese zette. Dus wat dat betreft ben ik al heel vroeg overtuigd geraakt van het feit dat het anders zat dan wat er in de schoolboeken stond. Maar inderdaad, ik kom nu soms nog steeds geologieboeken tegen waarin die oude hypothese staat over die oceaanstromingen.
En af en toe hoor je het in een podcast.
En af en toe in de podcast, ja.
Heel hartstikke bedankt, Peter, dat je dit even wilde toelichten. Als je ons weer betrapt, dan schroom niet om het even te laten weten.
Oké, prima. Dankjewel.
Oké, dankjewel.
Ja, goedje.
Dag.
Dag. Thank you.